Dankjewel Ramona. Goedemorgen allemaal. Kom op, dat kan wat beter toch? Goedemorgen allemaal. Kijk, hallo, goedemorgen. Hoe is het met jullie? Nou, niet alle, dat hoef je niet te beantwoorden, want dat weet je wel zelf goed genoeg. Ik ben heel blij dat Ramona mee is, maar ik wil ook nog wat andere mensen voorstellen. Walter is er ook. Ramona en Walter, samen. Walter, sta eventjes op en ga even zwaaien. Walter en Ramona zijn in het leiderschapsteam van The Gate. En Senna is ons geheime wapen. Senna, sta ook even op, man. Ga even zwaaien. Woehoe! Hij is ons geheime wapen. Nee, hoor, Senna is zoon van Walter en ook blij dat je mee bent. Goed dat je er bent, Senna. En dan ook nog even Lydia. Lydia weet alles van Teen Challenge. Ze is helemaal ingewerkt. Ze werkt al 50 jaar voor Teen Challenge. Nee hoor, grapje. Lydia werkt net een maand voor Teen Challenge en zij doet de PR. Sta ook nog eventjes op, Lydia. Super. Nee, het is zo gaaf om te zien wat God aan het doen is. Het raakt mij enorm. Rinus, ook dank je wel voor jouw woorden en je vriendschap en de relatie die we met je mogen hebben, met jullie mogen hebben. Het is namelijk ongelooflijk mooi wat voor erfgoed er ligt bij Teen Challenge. Wat voor veel vruchten er zijn geweest in de jaren, in het verleden. En dat is gewoon inderdaad ontroerend. Dat ontroert mij nog steeds. En het is ontzettend mooi om ergens deel van uit te maken wat wereldwijd is. Dat is gewoon schitterend. 123 landen. En dat is bijzonder. Maar het is nog bijzonderder om deel uit te maken van het Koninkrijk van God. Amen. Het Koninkrijk van God wereldwijd. Verschillende denominaties, verschillende culturen, verschillende mensen. Maar één ding dat ons samen bindt en dat is de Heer Jezus. En er is niets, maar dan ook helemaal niets anders dan dat, dan daar deel uit van maken. Je kan met een gelovige, waar je bijna niet eens mee de taal kan spreken, maar je kan bijna voelen van wacht eventjes hier, ik kan eigenlijk mij thuis voelen bij deze persoon, omdat het dezelfde geest is die aan het werk is. En dat is zo fantastisch. En ook al ken ik jullie helemaal niet zo vaak, ik kan misschien op één hand tellen hoe vaak ik hier geweest ben, maar dat voel ik ook hier. Ik voel dat wij één zijn. Ik voel dat wij één zijn. In Jezus. Is dat niet mooi? En dat is bijzonder. En daar wil ik het ook vanochtend over hebben. Ik geniet van eenheid. Ik geniet ervan van eenheid. Ik wil het hebben over de kracht van eenheid vanochtend. En eenheid is iets bijzonders. He, dat merk je, of je merkt het niet. He, je merkt als er eenheid is, je merkt ook als er geen eenheid is. En dat kan op alle niveaus. Je kan dat merken heel dichtbij, bij thuis, bij je vrouw of bij je ouders, bij je broertje of je zusje, op je werk, in de kerk. Kan je dat merken, of als er eenheid is of als er geen eenheid is. Je kan dat merken in ons land, als er eenheid is, verdeeldheid. Je kan kijken op het nieuws naar Catalonië, hoe daar het speelt van onafhankelijkheid en toch weer mensen die ervoor en tegen zijn. Je kan kijken naar voetbal, of niet. Marianne die weet een heel stuk meer van voetbal dan ik. Dat is een beetje de uitzondering in de regel, alhoewel... Ik kreeg een plaatje laatst gestuurd en dat was een vader en een kind. En dat kind was bij zijn vader en die was aan het huilen. En er stond het plaatje daarboven van, lieverd, voetbal is meer voor meiden. Dus dat stond dan bovenop van, voetbal is echt iets voor meiden. Dus we gaan het zien. Nee hoor, Senna, ik weet, jij zit ook op voetbal, ik weet het. Maar dat is wel grappig, want als wij naar voetbal zitten te kijken, Marianne en ik, dan moet ik haar vragen van, kan je toch nog eens even uitleggen wie dat is en hoe werkt het buitenspel ook alweer en hoe zit het, wat is het verschil tussen Champions League en Europa League? Nou, langzamerhand leer ik wel dingen. Maar eenheid is ongelooflijk belangrijk en je kan alle ingrediënten hebben en toch kan het geen eenheid vormen. Hè? Dus je kan alle ingrediënten hebben en toch kan het allemaal... Ja, toch niet helemaal een eenheid vormen. Ja, dat is toch weer ook weer zo, dat voorbeeld van voetbal. Hè? Dat Nederlands elftal, allemaal spelers, de topspelers in de wereld. Heel veel geld, alle trainers, alles staat voor hun ter beschikking. En toch lukt het niet om een team te zijn. En toch lukt het niet om ervoor te gaan. En dus je merkt eigenlijk al van als iets als er eenheid is of er geen eenheid is. En ik wil het hebben over de kracht van eenheid. En ik geloof dat eenheid een ongelooflijk krachtmiddel is. We merken dat een beetje bij de Gate. We hadden een aantal jaar geleden waar een moeilijke periode was. En dat we nu eigenlijk weer een team aan het vormen zijn. En ik zeg dat wel eens van dat ik mag werken voor Teen Challenge. Dat ik leiding mag geven met deze bijzondere mensen. Dan zit ik soms echt een beetje achterover en denk van wauw, wat een te gekke mensen mag ik deel van uitmaken. Maar eenheid is ontzettend krachtig, lieve mensen. In het Koninkrijk van God is het een thema. Het is echt een thema. Een thema in de Bijbel. En er zit een kracht in eenheid. En er zit ook een kracht in verdeeldheid. Er zit echt een kracht achter. En als je kijkt naar de wereldgeschiedenis, naar ook in de Bijbel, dan zie je dat de mensheid die wil altijd ergens bij horen. We willen ergens bij horen. We hebben het over jongeren. Jongeren willen ergens bij horen. En als ze niet gewoon bij hun gezin horen. Als daar niet een eenheid is in een gezin al, als ze er niet letterlijk niet bij horen, als ze er een beetje lastig zijn of als ze er een beetje, gewoon eigenlijk een beetje bijtje bij hangen of bij zijn, dan gaan ze op zoek naar iets anders. Of als er vrienden of als er dingen gebeuren. Mensen, ieder mens wil ergens bij horen. We willen deel zijn van iets. We willen letterlijk ook gewoon, eigenlijk verbonden worden. We willen verbonden worden aan iets of iemand. We willen ergens deel van uitmaken. En in de westerse wereld hebben wij echt een sport van gemaakt om zo ver mogelijk individueel het te schoppen. Het gaat allemaal om mij, om ons. Hoe ga ik verder komen? Hoe ga ik het redden? Hoe ga ik mijzelf profileren? Hoe ga ik verder komen? Maar daar is ook een ongelooflijke eenzaamheid die dan ontstaat. Een ongelooflijke eenzaamheid, een ongelooflijke, iets wat we missen, ons doel dat we missen. Want God heeft ons gemaakt om één te zijn. En je ziet het al, Jezus die had het ook in teksten zoals Matthäus 12 vers 25, heeft hij het over dat elk koninkrijk dat tegen zich verdeeld is, verwoest wordt. En geen enkel stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. Eenheid is ongelooflijk belangrijk en ongelooflijk krachtig. En later, eerder in de Bijbel, dan zie je ook een voorbeeld wat misschien het meest sprekende is. In Genesis, het verhaal van de toren van Babel. Je kent dat verhaal wel, hè? Na de zondeval en in Genesis ongelooflijk veel ellende. En de toren van Babel is eigenlijk een beetje het toppunt van de ellende. Waar de wereld zo slecht is, de mensen zo slecht en zo creatief zijn in het slecht zijn, dat daar iets gebeurt. En dat ze eigenlijk zeggen van wij willen groter, wij willen groter dan God worden. Wij willen, niks is voor ons onmogelijk. En zelfs God zegt, het is ongelooflijk, zelfs God zegt dat. Zelfs God zegt dat. Ik lees hem gewoon even voor. In Genesis 11 vers 6 daar staat, en de Heere zei, zie zij vormen één volk en ze hebben alle één taal. Dit is nu het begin van wat zij gaan doen en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. God die kijkt naar de mensheid en die zegt van deze mensen zijn zo eensgezind in slecht zijn, in zonde, zo creatief en zo eensgezind, één taal, één cultuur, één volk, dat niets voor hen onmogelijk is. Dat is echt even heftig. De almachtige God die hemel en aarde geschapen heeft, die alles in zijn hand heeft, die zegt van wow, wacht even, hier gaan we ingrijpen, want dit gaat niet goed in de negatieve zin. Van als wij dit gewoon loslaten, dan zal niets voor hun onmogelijk zijn. Zo krachtig is eenheid, zelfs in de negatieve zin. En zelfs in het bedrijfsleven hebben ze door. Teambuilding, er wordt ongelooflijk veel geld gestopt in van alles en nog wat om een team te vormen, om een eenheid te vormen, om een gezamenlijk doel, om dat te bereiken. Het is ongelooflijk krachtig, maar toch zien we ook ongelooflijk veel voorbeelden van verdeeldheid. Ik denk dat God best wel verdrietig is over soms over hoe het gaat in de kerk en er niet zozeer van, niet even generaliserend gesproken, hè, van dat er zoveel verschillende denominaties zijn, dat er zoveel verschillende kerken zijn, dat mensen het niet eens worden met elkaar, of dat er splitsingen zijn, dat er verdeeldheid is, dat er ook al zijn mensen bij elkaar, kan je ook verdeeld zijn, dat weet, hè, je kan bij elkaar zijn, maar je kan ook heel verdeeld zijn. En ik denk dat Gods hart daarover breekt. En ik geloof dat God ernaar verlangt dat wij elkander hoger achten dan onszelf. Dat we gaan zien van, wow, wat diegene heeft, dat heb ik niet. Hij kijkt misschien totaal anders naar dingen. En het is misschien, soms zijn er ook allergieën. Hè? Dus er zijn ook gewoon in karakters zijn er allergieën. En er zijn dingen van waar je wat super irritant is. Maar lieve mensen, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig. En ik weet zo goed, en daar kunnen we ellenlange voorbeelden van hebben. En dan heb je ooit wel eens een keertje een opwekking ergens gehad aan de andere kant van de wereld. En de ene zegt van ja, het is van God. En de andere zegt het is niet van God. En dan gaan ze uit elkaar. En dan denk ik van, joh, wat is dat toch vreselijk? Wat is dat zonde? Wat is dat zonde, toch? Toch? En dat mensen uit elkaar gaan, dat kan je niet altijd voorkomen. Maar hoe je dan uit elkaar gaat. Want je komt elkaar weer tegen. We zijn broers en zussen van elkaar. We zijn aan elkaar gegeven. Amen. Jullie zijn aan elkaar gegeven. En er is altijd een neiging van, ach, hadden we maar dat, of hadden we maar dat, of hadden we maar die, of was die maar anders. Nee, die persoon is daar in je leven gebracht, zodat jij daar ook kan groeien. En groei gebeurt soms niet doordat je hetzelfde bent. Als iedereen hetzelfde is, dan is er geen groei. Dan is er letterlijk geen leven. En leven komt doordat een man en een vrouw bij elkaar komen. En dan ontstaat er leven. Dat is uit verschillendheid, uit iets anders komt er leven. En door verscheidenheid, ook hier kan er een lichaam ontstaan. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Amen. Zijn jullie er nog? Jullie zijn stil een beetje. Maar dat geeft niet hoor, dat vind ik niet erg. Mag. Amen. Zullen we gaan bidden? Vragen we een zegen voor Gods woord. Hemelse Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor deze gemeente. Dank u wel dat u dit lichaam lief hebt. Dank u wel dat u het hoofd bent van dit lichaam. Heer, en ik wil u zo danken voor wat u aan het doen bent. Heer, voor dit woord ook. En ik wil bidden dat u gaat spreken. Ik wil bidden dat u, dat het niet zomaar weer een zondagochtend mag zijn, Heer. Maar ik wil bidden dat uw woord ons gaat raken. Heer, dat we veranderen. Dat we ons veranderen door uw woord. Dat bid ik zo in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen. Ik wil met jullie naar Handelingen toe gaan. Handelingen hoofdstuk 1. Heel, heel persoonlijk nog eventjes. Teen Challenge is ontstaan door Ramona zei het al, door één man die eigenlijk, hij was gehoorzaam, maar voordat hij gehoorzaam was, was hij ook ontevreden. Weet je dat? Hij was voorganger ergens in het platteland en heeft een kerk van 100 naar 200 man gebracht. Nou, dat is toch best wel best een hele prestatie. Maar hij zei op een gegeven moment, God, als dit alles is, dan hoeft het van mij niet meer. Als dit Pinksteren is, zei hij letterlijk, dan hoef ik het niet meer, Heer. Want ik wil meer. Als dit alles is, dan... En hij was ontevreden over zijn eigen relatie met God. Hij was ontevreden over gewoon hoe het ging. En dat begon bij hemzelf. En dan kom je al gauw gewoon op het punt dat God je gaat uitdagen om dingen weg te doen. Wij merken dat zelf ook bij onze projectleiders. We hadden een meeting en dat begint heel persoonlijk bij mij. Ik had een beetje die ontevredenheid ook. En dan gaat het eerste wat er gaat gebeuren is dat je gaat kijken van hoe zit het met je eigen gebedsleven? Hoe zit het? Ik heb net het woord verbinding gehad, hè? Dat eenheid betekent verbinding met elkaar hebben, verbinding met God hebben, verbinding met elkaar hebben. En je hebt op je telefoon, heb je wel eens gewoon, dan staat ook verbinding. Hoeveel streepjes heb je? Hè? Als je in de tunnel zit of als je in de kelder bent, dan gaan die streepjes hard achteruit en dan kraakt het. Of je hebt helemaal geen verbinding of de verbinding is slecht. En je mag best wel eens een keertje kijken, hoe zit het met die streepjes bij mij? Zitten alle streepjes vol? Heb ik volle verbinding met boven? Heb ik volle verbinding met hier? En soms zet God je even stil. om daar gewoon even naar te kijken. En dan is het, dan daagt hij je ook uit van, joh, ben je nou alleen maar aan het bidden om een preek te krijgen? Of ben je alleen maar aan het studeren in Gods woord, aan het, om daar iets over, of hoe zit het met mijn tijd tussen jou en mij? Nou, dat is confronterend hoor. Dan moet je af en toe eens even die spiegel voor gezet krijgen. Daar heb je ook trouwens andere mensen voor. Die zijn ook fantastisch om spiegels voor te zetten. He, of je vrouw, dat is echt geweldig. Want die ziet ook hoe je thuis bent. Ze ziet mij hier nu op een podium, maar ze ziet ook hoe ik thuis ben. En dat is goed en belangrijk om af en toe in die spiegel te kijken. En als je dan die ontevredenheid hebt, dan kom je al heel gauw terecht in Handelingen. Tenminste, voor mij was dat zo. Ik kom dan al heel gauw terecht in Handelingen. En ik ging toen lezen en daar is eigenlijk dit woord ook uit voortgekomen. En laten we lezen uit Handelingen 1 vers 4. Handelingen 1 vers 4 en daar staat: en toen hij met hen samen was, beval hij hun dat zij niet uit Jeruzalem weg zouden gaan, maar de belofte van de Vader zouden verwachten, die u, zei hij, van mij gehoord hebt. Even een beetje context nog. Handelingen is geschreven door Lucas. En Lucas, dit is eigenlijk deel 2, het evangelie van Lucas. En dit is eigenlijk het deel 2 van dat evangelie. En net voordat dat Lucas dit schrijft, is eigenlijk het hele paasweekend gebeurd. Hè? Met Pasen, dan vieren wij, dan herdenken wij dat Jezus gestorven is op Goede Vrijdag. Hij is weer opgestaan op Paaszondag. En dan zien we dat hij bij de opstanding 40 dagen lang optrekt met zijn discipelen. 40 dagen lang, de opgestane Jezus trekt op met zijn discipelen. Hij legt dingen uit, hij verschijnt op verschillende plekken. Er gebeurt van alles en nog wat. En dan op een gegeven moment is het zover, na 40 dagen is het hemelvaart. En dan zitten ze zo naar boven te kijken. Hè? Dat is een paar versen hiervoor. En dan denken ze van, Jezus, wat gebeurt er nou? Ga niet weg. Hè? Maar Jezus zegt van, joh, dit is goed dat ik wegga. Het is voor jullie beter dat ik wegga. Want wij denken wel eens van, oh, wat zou het zijn als Jezus hier fysiek zou zijn. Hij is hier natuurlijk wel. Maar wat zou het geweldig zijn. Maar Jezus als persoon kon maar op één plek tegelijkertijd zijn. En hij zegt, zometeen komt de Heilige Geest. Dan komt de Parakletos, de Heilige Geest komt. En die zal met jullie allemaal zijn. Overal, tegelijkertijd. En hij zal uitgestort worden. En hij zal niet alleen maar ergens zijn in tempels en dingen waar je naartoe moet gaan. Maar hij zal in je wonen. En Jezus belooft dat allemaal. En ze kijken toch nog naar boven hoe Jezus weggaat. En dan zeggen de engelen van, joh, maak je maar geen zorgen, want Jezus komt weer terug, maar ga wachten in Jeruzalem. En dat is eigenlijk wat hier gebeurde. En het woord verwachten staat hier ook. Het woord verwachten. En dat sprong er bij mij uit. Het woord verwachten. Wat verwachten wij nog? Wat verwacht je eigenlijk? Verwachten is een krachtig woord, hè? Want dat is eigenlijk wat denk je dat er gaat gebeuren? Wat verwacht je nog van een dienst? Op zondagochtend denk je van, nou, we gaan drie snelle liedjes zingen, twee rustige liedjes. Dan gaan een paar mensen bidden, dan komt er een woord en dan gaan we koffie drinken en dan gaan we weer naar huis. Het is niet erg dat we het zo doen, maar wat verwachten wij nog? Wat verwachten we van elkaar? Wat verwacht je van de persoon die links of rechts van je zit? En verwachten is een krachtig woord. Jezus zelf zei al, daar zit ook het woord wachten in. Ik heb een hekel aan wachten, trouwens. Ik vind wachten moeilijk. Mijn persoonlijkheid vindt dat moeilijk. Ik wil liever alles heel snel en liefst gisteren en noem maar op. Maar wachten is heel erg krachtig. Wachten is, en sterker nog, er schijnt dat wij iets van 28 of 30% van ons leven zitten te wachten op dingen. Echt een bizarre hoeveelheid tijd zitten. We zitten in hoop te slapen en te wachten. Aan het eind van je leven denk je, wat heb ik nou gedaan? Hè? Zoveel geslapen, zoveel gewacht. Maar wachten is ontzettend krachtig. En de verwachting, hier zegt Jezus van, wat verwacht je eigenlijk nog? Verwacht de belofte die ik je geef. Waar is jouw verwachting? Jezus zegt, verwacht de belofte. Ik heb een belofte, ik heb een plan, ik wil iets gaan doen. Ik heb een plan voor deze gemeente, ik heb een plan voor jou individueel, voor je gezin, voor deze gemeente. Ik heb een plan en ben je bereid om daar ook eventjes op te wachten. Om stap te nemen, om te zeggen van oké, ik neem hier tijd voor. David Wilkerson, die nam 19 dagen de tijd, hij deed zijn televisie weg. En de tijd die hij gebruikte om elke avond een paar uur tv te kijken, die deed hij weg. En hij ging toen wachten, hij ging bidden, hij ging God zoeken. Nou, nu zijn er andere dingen waar God ons uitdaagt. Even Facebook weg van je telefoon, je e-mail even eraf. Of andere dingen, dat kan van alles en nog wat zijn. Dat is heel iets, dat is iets persoonlijks. Maar wat is je verwachting? Is het iets wat een beetje zo aan de kant staat? Maar, of maak je er tijd voor? Dat je je leven weer evalueert en bekijkt. En daar staat, dan staat iets geweldigs. Hij zegt dan op een gegeven moment, want Johannes in vers 5 staat, doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren vroegen, Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En dan zegt Jezus, het komt u niet toe de tijden of de gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in Judea, in Samaria en tot het uiterste van de aarde. Dit is zo mooi, hè? Ik heb wel eens eerder een keertje gezegd dat ik geloof dat die discipelen echt Nederlands zijn. Hè? En hier ook weer zoiets van, Jezus, wij willen weten waar we aan toe zijn. Hè? Neem ons mee, want wij willen graag weten hoe het zit. Is dit nou de tijd dat u het gaat herstellen? Hoe zit het nou? Vertel ons dat. En Jezus zegt hier, het komt je niet toe. Laat mij nou God zijn. Laat mij nou op die plek zijn. En vertrouw mij nou gewoon. He, dat is, wow, oké, maar wacht even, God, we hebben zoveel vragen. Hoe zit dat dan? Ik snap het niet helemaal. En hoe gaat dat dan eruit zien? Wie gaat dat betalen? Hoe gaan we dat organiseren? Hoe gaan we dat allemaal dan doen? En Jezus die zegt, jongens, dat komt jullie allemaal niet toe. Laat mij nou God zijn en ga maar even wachten. Ga maar even 10 dagen in die bovenkamer zitten en ga mij zoeken. Ga mijn aanwezigheid zoeken. En dat is soms eventjes, wow, oké, wacht, maar ik wil weten waar ik aan toe ben. Het komt je niet toe. Het komt je niet toe. Dat willen wij niet horen, hè? wij willen duidelijkheid. Wij willen een stappenplan. Wij willen meegenomen worden in een visie. Wij willen en puntje, puntje, puntje. En dat zijn allemaal goede dingen, is niet verkeerd, hè? Maar er is iets wat er gebeurt als er vertrouwen komt. En dan word je, want vertrouwen en geloof is hetzelfde, hè? In het Nieuwe Testament, pistis is het Griekse woord. Dat is vertrouwen, geloofsvertrouwen is misschien wel het mooiste hoe je het kan zeggen. Maar dat betekent eigenlijk van, ik vertrouw op God. Wat er ook gebeurt. Ik heb gisteren een preek gehoord van Johnny Erickson. Die vrouw die in het water gesprongen is 50 jaar geleden en dan een dwarslesie heeft gekregen. En die zit 50 jaar in een rolstoel. 50 jaar in een rolstoel, onaangeboren letsel. En ze zegt, de eerste jaren was het, je kent het verhaal misschien wel, maar de eerste jaren waren vreselijk. Ik wil genezen, ik ben naar elke genezing geweest en alles en wat dan ook. En ze zegt op een gegeven moment, weet je wat? Deze rolstoel heeft mijn ziel gered. Was het niet voor deze rolstoel, was ik misschien wel 3 keer gescheiden en was ik weggevallen van de Heer. Maar nu weet ik dat ik zo meteen boven in de hemel ga dansen. En weet je, ik kan dat moeilijk zeggen, maar zij kan dat wel zeggen, in die rolstoel. En zij heeft geleerd om volledig afhankelijk te zijn van mensen die voor haar zorgen. Maar ze heeft nog boven alles geleerd om volledig afhankelijk te zijn van God. Totale afhankelijkheid van God. Dat is wat. En dat is wat Jezus zo graag wil. Vertrouw mij. Vertrouw mij nou. Kom maar bij mij. Laat mij maar God zijn. Maar wanneer de Heilige Geest komt, dan krijg je wel kracht. En dan kom je in je bestemming. Want wij zijn geroepen om getuigen te zijn. Jullie zijn geroepen om zout en licht te zijn. Jullie zijn geroepen om getuige te zijn. Een grappig verhaal even. Ik was net drie weken geleden geopereerd. En dat was een volnarcose, dus ik kwam bij. En dan ben je nog knetterstoond van de morfine, om het maar even zo te zeggen. En dan ben je ik was helemaal nog, en ik voelde wel wat. Dus toen zei ze, heb je pijn? Ik zeg, nou niet pijn, maar ik voel wel wat. Hup, nog meer morfine, weet je wel. Dus ik werd daar een beetje bijzonder van. Want dan ben je een beetje dronken, zeg maar. Dus dan ik was helemaal aan het kijken. En ik dacht van, nou, ik moet eigenlijk gaan bidden. Dus ik was aan het bidden. En mensen die binnenkomen. En iemand vroeg me van, wat doe je voor werk? En toen vertelde ik dus, van TCL staat bekend om verslavingszorg, maar ik moest er later erg om lachen, dat ik dus onder invloed van morfine aan het uitleggen was wat TCL deed. En dat ze allemaal verslaafde mensen door de hele wereld helpen en noem maar op. Dus dat was echt ironisch. Maar op een gegeven moment, het voelde heel geestelijk, ik weet niet of het het ook was, maar het voelde super geestelijk, maar ik pakte die hand van die verpleegkundige vast, van die zuster, en ik zei van, weet je, het klinkt misschien heel raar. Ik weet het nog heel helder, het is heel grappig. Het klinkt heel raar, omdat ik onder invloed ben van morfine. Maar God houdt van u en hij is u niet vergeten. En Jezus houdt van u. En het voelde als het onwijs woord van wijsheid. En weet ik het wat, ik weet niet of het ook zo overkwam bij haar. Dat heb ik niet helemaal doorgehad. Maar weet je, wij zijn geroepen om getuigen te zijn. Wij zijn geroepen om getuigen te zijn. En dat uit eigen kracht, weet je, dan proberen wij een beetje mensen over te halen. Of met argumenten of dingen. Joh, vergeet dat allemaal. Als hij jouw kracht geeft, dan denk je misschien wel, ja, maar ik ben helemaal niet dat type om te gaan praten met anderen. Als de Heilige Geest jou gaat vullen, man, dan gaat dat vanzelf. En op je eigen manier ook wel. God gebruikt je karakter, maar dan gebruikt hij jou op een krachtige manier. Of ik hou niet zo van gebruiken, dat klinkt een beetje, maar dan werkt hij door je heen op een krachtige manier. Als de Heilige Geest over je komt. En als je merkt van, joh, ik heb helemaal geen krachten in mijn leven. Ik ervaar die vrijmoedigheid helemaal niet. Is niet erg, maar is wel een signaal dat je moet gaan wachten. Als je merkt dat je die kracht niet hebt. En als je het dan zelf probeert, dan gaat het allemaal, wordt het religie. Dan wordt het heel moeizaam. Dan krijg je geen plezier ervan. Dan wordt het één grote ellende. Dan moet je gaan wachten. Moet je naar de bovenkamer toe. Dan moet je naar de bidstonden toe gaan. Moet je sowieso wel, maar dan moet je tijd daarvoor gaan maken. Amen? Zijn jullie nog? Oké, gelukkig. Oké, ja. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan gebeurt er iets ongelooflijks. In vers 14, dan zie je dat nadat zij dus zich overgegeven hebben, nadat zij hun verwachtingen hebben bijgesteld, want dat is er gebeurd, hun verwachtingen werden bijgesteld, wij hoeven het niet allemaal te weten, we vertrouwen op God, ze gingen wachten op God, en wat gebeurde er dan? In vers 14, dan staat, deze bleven alle eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen Maria, de moeder van Jezus en zijn broers. Deze vers is ongelooflijk. En later wordt dat eensgezind wordt nog heel vaak herhaald in handelingen. Maar dat eensgezind is iets ongelooflijks. Dat eensgezind, dat woord, dat betekent dat ze bij elkaar waren en ze waren als één. Ze waren als één bij elkaar. En Lucas, wat hij hier zegt, dit is echt eigenlijk gewoon wonderbaarlijk. In die tijd, zelfs nog in Nederland, dat ze hier zeggen, ze waren hier samen eensgezind en hij nam dan nog specifiek de tijd en de gelegenheid om te zeggen, en de vrouwen waren er ook bij. En de vrouwen die waren er ook bij. Als je nu nog steeds naar Jeruzalem toe gaat, bij de Westerse muur, de Kotel, wordt wel eens klaagmuur genoemd, zo moet je het niet noemen eigenlijk, maar dan zie je dat daar gebeden wordt. Dat is heel bijzonder, heel mooi, echt een geweldige ervaring als je dat nog een keertje mee mag maken. Maar wat heb je daar? Je hebt een vrouwenkant en een mannenkant. En dat Lucas zegt, 2000 jaar geleden, dat hij dan zegt van, maar hier waren ze bij elkaar, eensgezind, mannen, vrouwen, verschillende persoonlijkheden, dat hij de tijd neemt om dat te doen, dat ze eensgezind bij elkaar, dat is boom, dat is een soort, ja, dat is een revolutie wat hier gaande is. Sterker nog, dit moment, deze Pinksterdag, is een geweldig herstel van wat God eigenlijk van plan, al van plan was om te doen vanaf het begin. Ik ga even terug en ik ga echt uitkijken met de tijd. Rieders, hou me in de gaten. Kijk even alsjeblieft, doe zo of zoiets als het te lang duurt. Maar als we terugkijken, was er wat er op de Pinksterdag gebeurde al lang het plan of het herstel van het plan wat God heeft gedaan in de schepping. In de schepping, en weet je, ik kan daar nog een hele preek aan vastplakken, joh. Het is ongelooflijk. Maar in de schepping gebeurt er iets geweldigs. Je moet het even, ga even met mij mee. Even terug, 2000, nog een paar duizend jaar daarvoor, de schepping. Je hebt hier God die de hemel en de aarde maakt. Als kroning op zijn schepping bedenkt God als drie eenheid. Ze bedenken met elkaar drie eenheid al, hè? Voordat tijd begon, voordat de schepping er was. Ga even met mij mee. Hier zit de drie eenheid. God die volmaakt is, die niets nodig heeft. Hij, Vader, Zoon en Heilige Geest vullen elkaar perfect aan. Er zijn geen behoeftes. Ze zijn helemaal in balans. Ze voelen zich niet geïntimideerd. Ze weten wie ze zijn. Ze zijn helemaal comfortabel. Die drie eenheid is volmaakt. En wat ze eigenlijk zeggen is van, jongens, hè, laten wij een mens gaan maken. Laten wij wat wij met elkaar hebben, dat geweldige wat wij ervaren met elkaar, laten wij dat delen met iemand. Laten we die eenheid, dat geweldige, dat volmaakte wat wij hebben, dat willen we delen met iemand nog buiten onszelf. Dat is, dat is zo enorm, daar kan je lang over, ik kon daar niet bij, ik kon daar niet van slapen. Vraag maar, Marie, ik ben hier midden in de nacht. Ik kom hier niet bij hoe ongelooflijk dit is. Dat de God die volmaakt is, zegt, ik wil iets delen. Ik wil iets delen. Ja, dat sound effectje, dankjewel. Dat was, die moest iets later, maar dus, kan wel. Maar het is ongelooflijk dat deze God, die drie eenheid, dat hij zegt van, ik wil dit delen. En hij zegt dan ook, laten wij een mens maken naar ons evenbeeld. Zoals wij in elkaar zitten, zo ga ik de mens ook schapen. Zoals wij elkaar nodig hebben, zo ga ik de mens ook maken. Ik ga die maken af, man en vrouw. Zo ga ik ze maken, samen. Dat ze elkaar aanvullen. Maar zonder mij gaan ze het ook niet redden. Dus samen met man, vrouw, God. Wauw, wat een mysterie. Ook weer een drie-eenheid. Vader, moeder, kind. Ook weer een drie-eenheid. Geest, ziel en lichaam. Wauw. Je kan er daar een hele preek nog aan wijden. En ik ben er heel erg... Rinus doet nu zo... Oké, het is... Maar lieve mensen, dit is wat er gebeurt op de Pinksterdag. Het herstel. Bij Babel zei God, ik ga verwarring brengen. Want weet je wat, dit gaat niet goed. Ze zijn zo eensgezind. Die taal, ze spreken één taal. Ze spreken één, ze zijn zo... En weet je, dat zie je nu ook gebeuren met de globalisering, hè, internet. Ze spreken één taal. Het wordt zo, zonde is iets wat, wat gewoon... Mensen worden creatief in zonde, vinden elkaar wereldwijd. Er is nog een heel tweede internet wat het daglicht niet kan verdragen. Wat daar allemaal is voor troep en wat daar allemaal voor ranzigheid allemaal wordt verzonnen. En hier zien we... Dat God iets herstelt wat op Babel, die verdeeldheid qua talen, culturen, en ze werden uiteengedreven. Dat is letterlijk wat er staat, hè? Bij Babel, letterlijk werden ze uiteengedreven, was verwarring. En op de Pinksterdag komt de Heilige Geest en eensgezindheid komt. Eensgezindheid is er en dan komt de Heilige Geest en dan is het, wauw, ongelooflijk. Een lancering van de kerk, een lancering door de hele mensen totaal veranderd, die ervoor gaan. 12 discipelen en dan later in 120 in de bovenzaal en dan 3000 en dan verspreidt het zich en nu wereldwijd, ik weet niet hoeveel. Maar het gebed van Jezus, en hiermee wil ik afsluiten. Het gebed van Jezus, hoge priesterlijke gebed in Johannes 17, voordat hij aan het kruis ging, zei hij, o Vader, laat hen één zijn. Laat hen allemaal één zijn. Zoals u in mij bent en ik in u. Laat ze weer delen. Zoals het eigenlijk bedoeld was allemaal. Zoals het wij allemaal het gemaakt, zoals wij dat bedacht hebben. Laat hun weer één zijn, zo als dat wij één zijn. Laat hun allen in ons zijn en wij in hun. Laat hun één zijn. Op de Pinksterdag wordt dat gebed vervuld. En ik hoop eigenlijk twee dingen vandaag. Ik hoop dat er ontevredenheid ontstaat in u. En niet zo van, niet de Hollandse ontevredenheid van, maar een ontevreden van, hey, wauw, kan dat vandaag nog? Is die kracht nog steeds vandaag beschikbaar? Hoe zit dat met mijn relaties tussen de horizontale relaties? Zijn wij één? Of zijn we gewoon allemaal individuele bij elkaar? Dat is geen eenheid. En ik hoop en ik bid dat die ontevreden, alleen maar al is dat een begin, dat in de gesprekken, hoe gaan we met elkaar om? Hoe zeggen we dingen? Prima dat die invalshoeken zijn te gek, hè? We hebben elkaar nodig. Ik geniet van Rinus bijvoorbeeld. Ik vind hem heerlijk, want Rinus denkt anders dan ik. Maar er gebeurt iets als je dezelfde kant op kijkt. En je denkt van, wauw, ik kan ongelooflijk veel van Rinus leren. Rinus heeft een andere invalshoek, maar wauw, man, wat een man van God is dat. En wat is het te gek als ik weet wie ik ben en mag weten van, ik weet mijn sterktes en mijn zwaktes. En de ander mag weten wat ze sterk, en dat er dan iets gebeurt. Wauw, dan gebeurt er iets. En ik hoop dat je vandaag ontevreden wordt. Ik hoop dat je denkt van, man, wat... Hoe zit dat in mijn eigen leven? Hoe kan ik de eenheid bevorderen? Hoe zit dat met de eenheid tussen God en ons? En misschien nog wel één stap dieper nog, één stap daarvoor. Hoe zit het in de eenheid met mezelf? Die kan innerlijk verdeeld zijn, zegt de Bijbel ook. David die zei van, maak mijn hart één. Geef mijn onverdeeld hart. Geef mijn onverdeeld hart. Dus ik weet niet op welk niveau, misschien wel op alle drie niveaus. Misschien eerst met jezelf, dat je met één been in de wereld staat en met één been in de kerk en misschien wel een heel klein teentje nog in de kerk. Ik weet het niet. Of misschien gaat het hartstikke goed met de relatie met God, maar is het die horizontale relatie gaat niet zo boteren, niet zo lekker. Of misschien is het die relatie met God, ik weet het niet. Ik heb geen idee, maar God weet het en u weet het. En ik wil vragen dat we een moment nemen van gebed. En dat we even een moment hebben dat we in die spiegel durven te kijken. Laten we onze ogen even sluiten en onze hoofden buigen. Dank u, Jezus. Jezus. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat uw woord confronterend is. Dank u wel dat uw woord waar is. Dank u wel voor de scherpte waar uw woord mee gesproken wordt soms. En ik wil zo bidden, Heer, dat het woord binnenkomt bij de mensen waar het binnen moet komen. Dat het op goede grond mag vallen. Vader, u hebt zo een liefde voor uw kinderen. De passie die uit dat hoge priestelijke gebed in Johannes 17 naar voren komt, dat is ongelooflijk. De liefde die u heeft, Heer, voor ons. Laat hen één zijn. Vader, ik wil dat zo bidden voor deze gemeente. Ik wil dat bidden voor iedereen hier persoonlijk, voor deze gemeente als geheel. Vader, dat als zij een nieuw seizoen ingaan, als zij nu naar dit nieuwe gebouw toe gaan, Heer, en het gaat niet om gebouwen, het gaat niet om vorm, het gaat niet eens hoe de dienst in elkaar zit, het gaat niet aan de buitenkant, maar dat er een team gaat ontstaan van mensen, dat deze gemeente een eenheid gaat vormen. Dat het lichaam op een krachtige manier in beweging komt. Niet gedragen door een paar, maar dat het hele lichaam in beweging komt. En dat het verbonden is aan elkaar in liefde. Ja, dat wil ik zo bidden, maar het begint bij ons. Het begint heel persoonlijk. Het begint bij mij. Het begint bij u. Waar ben ik? Waar sta ik? Als je merkt dat God dingen op je hart legt en dat de Heilige Geest dingen op je hart legt van, hey, maak het goed. Maak het goed weer met die persoon. Maak het weer in orde. Misschien heb je wat gezegd of gedaan. En wat je gezegd hebt of gedaan hebt, dat was misschien uit een goede motivatie. Maar je kan zelfs de waarheid vertellen en dan nog steeds fout zitten. Dat kan. Kan heel goed. En Heer, ik wil bidden dat ieder hier in de gemeente zich de ander hoger acht dan zichzelf. Want dan is niets onmogelijk. Dan is niets onmogelijk. Alle gebeden die er gebeden zijn, dat mensen bereikt worden, dat in die nieuwe, dat die zaal zo meteen veel te klein wordt. En dat ze, dat is allemaal niet, dat is allemaal mogelijk. Niets is onmogelijk. Maar het begint hier bij ons. Toewijding aan u. Zo bidden, Heer, voor eenheid. Zo bidden voor eenheid, Heer. Dank u, Jezus. Halleluja, Vader. Breng genezing, Heer Jezus. Genezing, Heer Jezus. Voor sommigen die moeten nog een stap nemen, een stap verder maken. En ik wil voor die personen, voor die mensen bidden. Ik wil je vragen van als jij je leven in die zin weer toe wil wijden aan Hem. En zeg wel, ik wil die dingen uit de weg gaan ruimen. Wat er horizontaal of verticaal in de weg zit. Wil ik je vragen om dat kenbaar te maken. En dan wil ik voor je bidden op dit moment. Laat het maar weten. Laat het maar zien. Als jij dat bent. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Amen. 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 Dank u, Jezus. Vader, dank u wel voor deze handen. En voor misschien wel de harten die nog niet bereid waren om hun hand omhoog te doen, maar het wel wilden eigenlijk. U bent zo genadig, liefdevol. Ik wil zo weer voor een aanraking, voor een doorbraak, Heer, in de handen, levens van de mensen die hun handen hebben opgestoken en daar gewoon dat er verlangen komt naar u om tijd met u te verbrengen. Dat ze uw stem weer horen, dat ze uw stem verstaan, dat ze uw leiding gaan ervaren. Dat ze de leegheid in de wereld gaan ervaren. En gaan weten van dit, dat u de enige bent, Heer. Vernieuw, herstel. In Jezus' naam, Heer. Dank u, Jezus. Jezus. Bij Teen Challenge hebben wij kernwaarden. En kernwaarden kan niet zijn wat je aan de muur hangt, net als een visie, en dan kijk je nooit meer naar. Maar deze kernwaarde, dat is eentje die elke keer als ik hem weer lees, dan is dat fantastisch. En we zouden zo anders in de wereld met elkaar omgaan als we dit zouden toepassen. En we zien het gebeuren bij Teen Challenge. En dat is dienstbaarheid. En dan hebben we dus het woord dienstbaarheid, dubbele punt. En daar staat onszelf toewijden aan het succes van anderen. Onszelf toewijden aan het succes van anderen. Als we dat met elkaar gaan doen, gaan we mooie dingen met elkaar zien. En ik geloof dat we mooie dingen hier in deze gemeente gaan zien. Amen. Nieuw seizoen. Yes. Amen. Dank jullie wel. God zegen.